Goedenavond. De parasha die luistert naar het ongeveer eerste woord, Korach. Misschien denkt u, waarom staat er nou een Q en niet een K? Het Hebreeuws heeft twee verschillende letters die door Arabieren ook verschillend worden uitgesproken en ook door Jemenitische Joden. Maar de andere Joden die gooien met de pet naar en die spreken die twee K's op dezelfde manier uit. Maar als je het dus goed zou willen weergeven, dan moet je die twee K-klanken ook verschillend schrijven. Dit is eigenlijk geen gewone K, maar een soort NG, maar dan helemaal achter je keel. Als je het Arabieren hoort doen, dan is het ook een heel eigenaardig geluid. Je herkent het heel gauw. Korach, zo heet hij. En daar gaan we het ook uitvoerig over hebben. Nummer 16 over de opstand van, nu schrijf ik het maar gewoon, Korach, Datan en Abiram. Nummer 17, de bloeiende staf van Aaron. Nummer 18, de priesterlijke en levitische wetten die eigenlijk een beetje uit het voorgaande voortvloeien. Af en toe zijn er van die verschillen in de tekstindeling. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft ervoor gekozen om de indeling te volgen die we ook in de Hebreeuwse Bijbels vinden. Dus dan gaan we door tot hoofdstuk 17 vers 15. Terwijl in de traditionelere Bijbels die 15 versen nog bij hoofdstuk 16 horen. Daar heb je dus een veel kleiner hoofdstukje 17. Nou ja, nummer 16 voor de eerste les. We zeggen ze vaak in één adem, Korach, Datan en Abiram, maar eigenlijk zijn er twee heel verschillende opstanden. Korach is een nazaat uit de stam Levi en Datan en Abiram komen uit de stam Ruben. Dat was de oudste zoon van vader Jacob en dat zal ook ongetwijfeld de reden zijn waarom zij menen dat ze bijzondere rechten kunnen laten gelden. En Korach kan dat omdat hij als leviet niet inziet waarom Mozes en Aaron, in dit geval dan vooral Aaron, wel hoge priester zou mogen zijn en hij of een andere leviet niet. En naast deze drie horen we ook nog over maar liefst 250 man. Dat zijn, als je de omschrijving ziet, oversten, vooraanstaande mannen, mannen van naam. Dus het is echt niet uit de heffe des volks. Het is een zeer ingrijpende opstand tegen het wettig gezag. Korach met de levieten hebben het gemunt op het priesterschap van Aaron. Daar wordt in de brief van Judas nog naar verwezen. De Statenvertaling zegt daar de tegenspreking van Korach, dus zijn rebellie, zijn opstandigheid tegen het priesterschap van Aaron. Terwijl Datan en Abiram het gemunt hebben op het leiderschap. En als je die verschillende versen die erachter staan erbij haalt, dan zou je bijna de indruk krijgen dat de hele vergadering van Israël eraan meedeed. En in ieder geval geeft het aan dat zij onder het volk een zeer brede steun hebben gehad. En zij zijn gericht tegen het leiderschap van Mozes. En laat me nog eens een keer mogen zeggen dat Aaron en Mozes beide samen een dubbel type van Yeshua zijn. Het geldt trouwens ook voor Mozes en Jozua, die elkaar opvolgen, die ook een dubbel type van Yeshua zijn. Dat geldt ook voor David en Salomo en nog anderen. Maar bij Mozes en Aaron kun je denken aan Hebreeën 3 vers 1, waar de schrijver zegt dat we ons oog moeten richten op de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Een apostel betekent gewoon de gezant. En dan denkt hij blijkbaar aan Mozes en de hoge priester, dat spreekt dan vanzelf, daar denkt hij aan Aaron. Yeshua was hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar het werk dat hij doet, dat blijkt ook uit de hele Hebreeënbrief, is het werk dat Aaron doet en dan zinnenbeeldig overgebracht. Het is niet zomaar gemor, gemurmureer zoals we dat vaak horen tijdens de woestijnreis. Het is ook niet zoals in nummer 14, minachting voor het land dat God beloofd had. Dit is regelrechte rebellie en afvalligheid. Een soort parallel is er met Exodus 32, 33. U weet wel, bij de zonde van het gouden kalf. Alleen het schrijnende verschil is dat daar nu juist de stam van Levi trouw was gebleven. Terwijl dat hier niet zo is. Hier is het juist de stam van Levi die voorop loopt in de opstandigheid tegen het leiderschap van Aaron. Als je nou probeert te begrijpen, hoe kan dit nou? Dat ze elk ogenblik weer zo murmureren. Dan kun je natuurlijk heel algemeen verwijzen naar de zondigheid van de mens. Maar dat kan zulke dingen niet specifiek verklaren. Maar je kunt wel zeggen, het volk was na alle gebeurtenissen gedemoraliseerd. En nummer 11 hoor je al over plagen die het volk troffen vanwege het gemurmureer. In hoofdstuk 14, daar zien we hoe makkelijk het volk gemanipuleerd kan worden door de 10 verspieders die een negatief verslag deden over hun spionage in het land. En nu zijn ze dan op reis, en ik heb u al eerder gezegd, in die 38 jaar vanaf de Sinaï, of beter gezegd, vanaf dat ze te horen krijgen dat ze 40 jaar moeten rondzwerven, tot op de velden van Moab, en daar komen we de volgende keer al terecht, horen we maar één enkele gebeurtenis. En dat is deze. Dat is heel merkwaardig. We horen heel veel natuurlijk uit dat eerste jaar, vooral uit het verblijf bij de Sinaï. En dan komen we naar die 38 jaar en daar horen we niets over. Behalve dit. Er zijn wel uitleggers die menen dat dit kort tegen het einde heeft plaatsgevonden van die 38 jaar. Maar daar blijkt eigenlijk niets uit en het heeft toch verder geen speciaal belang. In vers 3 pleiten zij erop dat het volk heilig is. En dat gebruiken ze als argument. Wij zijn allemaal heilig, dus wat verbeelden jullie je wel, alsof jullie heiliger zouden zijn dan wij. En Abraham Isaac Ibn Ezra, de middeleeuwse rabbi, uitlegger, zegt, in zekere zin is dat toch zo. Sinds de berg Sinaï, waar God gezegd heeft in Exodus 19, dat het volk een heilig volk is, een volk des eigendoms, daar zit er een kern van waarheid in. Alleen je moet altijd wantrouwen als mensen zelf zich daarop laten voorstaan. Het is een heel verschil of God ons heilig noemt, of dat we onszelf zo heilig gaan noemen. Pas op voor zichzelf, voor degene die zichzelf heilig noemen. Want door te rebelleren gedragen ze zich zeer onheilig. En dat herinnert ons aan het nieuwtestamentische principe dat je altijd onderscheid moet maken tussen positie en praktijk. Of zoals men in bevindelijk gereformeerde kring zegt, tussen je staat en je stand. Wat je staat betreft kun je heilig zijn, een geheiligd en afgezonderd volk. Wat je stand betreft kun je je zeer onheilig gedragen. En dat is hier ook zo. Bovendien, hier komt al meteen een kernpunt naar voren dat we straks nog verder zullen zien. Ze doen net alsof Mozes en in dit geval dan vooral Aaron zich dat ambt hebben toegeëigend. En daar komen ze tegen het verzet. En dat betekent dus in feite dat ze rebelleren tegen God zelf. Want God is het die heel uitdrukkelijk Aaron en ook Mozes in het ambt heeft geplaatst. Dus wie rebelleert tegen deze mannen vanwege de ambten die ze bekleden, die rebelleert tegen God zelf als de gever van die ambten. Als ik even een hele grote sprong mag maken. In feite zijn deze mannen daarmee ook een voorbode van de antichrist. Als je alle kenmerken van de antichrist in het Oude en in het Nieuwe Testament bij elkaar neemt, dan zou je kunnen zeggen dat minstens deze twee kenmerken bij hem horen. Hij is de valse profeet, zo wordt hij in het boek Openbaring genoemd. Maar als het over dezelfde persoon gaat, dan is hij ook de valse koning, die we bijvoorbeeld vinden in Zacharia 11 en op veel andere plaatsen. Hij is de valse priester en de valse koning. En Korach, die pretendeert zelf de priester te willen zijn die Aaron is, en daarmee is hij een valse priester. En als Datan en Abiram Mozes naar de kroon steken, figuurlijke kroon, dan pretenderen ze daarmee een vals leiderschap of koningschap. En van de antichrist lezen wij in Openbaring 19 vers 20 dat hij levend geworpen wordt in de poel van vuur. En straks zullen we zien van Korach, Datan en Abiram dat die levend neerdalen in de Sheol. Wat dat is, dat zullen we dan straks zien. Dit is een ernstige situatie en Mozes is zich daarvan ook terdege bewust. Hij werpt zich voor God neer. Er staat niet bij waarom, maar Rashbam, de kleine zoon van Rashi, zeg ik er altijd maar bij, die zegt dat was om te bidden. Heere God, wat moeten we hiermee aan? En als hij dan opstaat en antwoord geeft aan Korach en de zijnen, dan zou je kunnen veronderstellen, dat is niet zo gek bedacht, dat dit het antwoord is van de Heere God zelf. Dit is niet iets wat Mozes bedacht heeft, dit is Gods antwoord. En kijk eens wat Mozes doet, want dat is ook zo leerzaam voor ons. Als je aangevallen wordt in je positie, menig een van ons heeft dat wel eens meegemaakt. Je wordt aangetast in je positie, je bent verontwaardigd, want je vindt dat je onheus bejegend wordt en je hebt de neiging om je te gaan verdedigen. Dat doet Mozes totaal niet. Hij redetwist niet met hen, hij gaat niet tekeer. Hij legt het in Gods hand. Op een heel merkwaardige manier, en nogmaals, dat zal de Heere God hem wel duidelijk gemaakt hebben. Wat dat is, dat zullen we direct zien. Maar eerst wijs ik er even op dat we maar in dit hoofdstuk maar liefst 3 keer vinden dat Mozes en ook met Aaron tot de Heere God gaat om te bidden. Specifiek ook om voorbeden te doen. Hier het eerst. De eerste rebellie brengt hem tot gebed. En dan de 2e en 3e keer samen met Aaron. En dan gaat het beide keren, dat zullen we straks vanzelf zien, om voorbeden. Na de aankondiging van het oordeel dat zeer dreigend klinkt, doen zij voorbeden voor het volk. En na de 2e aankondiging van het oordeel weer. En als je het goed bekijkt, dan denk ik dat je moet zeggen dat 2 keer dat oordeel wordt afgewend op grond van de voorbeden van Mozes en Aaron. Dit is minstens de 3e keer dat Mozes dat doet. Bij de gouden kalf is dat al voor het eerst, maar ook bij andere gelegenheden dat hij door zijn voorbeden het oordeel afwendt. En dat, eigenlijk, dat zeg ik nu ook alvast. Daarmee maakt hij en ook Aaron hun ambt waar. In dit hoofdstuk oefenen ze dat ambt uit door voorbeden. En daarmee redden ze het volk. Dat notabene zich wil vergrijpen aan die ambten om zelf zich die ambten toe te eigenen. Maar dankzij de voorbeden van Mozes en Aaron zijn ze voor het grootste deel gered. Alleen de eigenlijke onruststokers worden geoordeeld. Nou, wat is het antwoord van de Heere God? God zal zelf aanwijzen wie tot het ambt verkozen is. En daartoe geeft Mozes aan Korach en de andere levieten een opdracht. Oké, zegt hij, jullie willen priesters zijn. Neem dan maar een wierookvat en kom morgen met die wierookvaten alsof jullie priesters zijn. Dan staan jullie aan de ene kant en wij staan aan de andere kant. En dan moet de Heere God maar duidelijk maken of jullie de nieuwe priesters worden of dat Aaron en zijn zonen zijn. Maar Mozes is niet helemaal neutraal. Dat is ook begrijpelijk en dat is ook goed. Hij zegt in vers 7 in een wat vrije weergave: matigen jullie je niet te veel aan, levieten. In de herziene statenvertaling staat: u trekt te veel naar uw toezonen van Levi. Daarin zit al een waarschuwing opgeborgen. Pas op! Jacob Sforno, een andere belangrijke Joodse uitlegger, zegt: deze Korachieten, Korach en zijn aanhangers, doen iets wat erger is dan Datan en Abiram. Want Korach is een leviet. Korach is zelf gewijd. Hij is niet iemand die met niks komt. Datan en Abiram, die hadden geen enkele ambt, geen enkele functie. Maar Korach was een gewijde leviet. En in zo'n geval is rebellie tegen de Heere God erger dan van gewone mensen. Denk aan het principe dat we vonden lang geleden in Leviticus 10. Waar de Heere God zei: ik zal mij de heilige betonen in degene die mij het naaste staan. Hoe dichter je bij de Heere God staat, des te groter is je verantwoordelijkheid. Het is niet hetzelfde of persoon A of persoon B een bepaalde zonde doet. Hoe dichter je bij de Heere God staat, des te ernstiger is ook de zonde. Dat is de verantwoordelijkheid die alle geestelijke leiders hebben. Daarom zegt Mozes ook tegen hen, dan zijn jullie al zo bevoorrecht. Willen jullie nou ook nog priesters worden? Want jullie zijn levieten. Dat kon hij tegen de Rubenieten niet zeggen, tegen Datan en Abiram. Zij hadden al een hoge functie, waarmee ze onderscheiden waren van de hele rest van het volk. Waarom willen jullie nou nog een andere functie? En hier zien we een principe dat je natuurlijk in de christelijke kerk precies zo kunt aanwijzen. Paulus zegt in Efeziërs 4 dat ieder zijn eigen genade van de Heere God ontvangen heeft, of van Yeshua ontvangen heeft, de verheerlijkte Heer in de hemel. Apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars, maar daarnaast eigenlijk heeft ieder zo zijn eigen bediening in het lichaam van Christus. En waarom? In 1 Korinthe 12 zie je iets dergelijks, maar dan gaat het dan over de charismata, nou ook over de bedieningen. Waarom zou je nou uitstrekken naar een andere bediening dan die van jou? Die van jou is toch niet minder dan welke andere bediening ook? Kijk uit voor een rangorde. Kijk uit dat je je uitstrekt naar een bediening die niet die van jou is. Waardoor die van jou niet goed uitgevoerd wordt. Want je bent bezig in je hoofd heel andere dingen te halen. In vers 11 zegt Mozes, wat jullie doen is eigenlijk opstandigheid tegen God zelf. Wat is nou opstandigheid tegen Aaron? Het klinkt bijna een beetje denigrerend. Wie is nou Aaron helemaal? Het gaat toch helemaal niet om hem? Aaron is niets anders dan een werktuig in Gods hand. God hem heeft daar in die positie geplaatst. Hij is daar ook terechtgekomen door van bovenaf is dat geregeld. Waarom doen jullie net alsof hij zich iets heeft toegeëigend gesteld en zich stelt tegenover de anderen, tegenover jullie? Jullie hebben het tegen God zelf. Het gaat niet om Aaron. Maar het gaat ook om Datan en Abiram. Zij worden opgeroepen, maar die weigeren te komen. En dat doen ze met een heel merkwaardig argument. Je hebt ons uit een land van melk en honing gehaald. Nou, dat is heel merkwaardig, want we weten dat het beloofde land, het heilige land, meermalen in de Tenach en in de Torah een land van melk en honing wordt genoemd. Het lijkt een beetje op wat ze al vonden in nummer 11, weet u nog wel, toen het volk wegtrok uit Egypte. Na een tijdje kregen ze honger en dorst. En dan zeggen ze ook, waren we maar in Egypte gebleven. Dat was zo'n fantastisch land met die vleespotten en al die kostelijke groenten die ze erop noemen. En zo is het hier ook. Egypte was een land van melk en honing. Dat is heel merkwaardig. Als mensen die verlost zijn uit een wereld waar Egypte een beeld van is, van de wereld die in de macht is van zonde en dood en Satan, dat mensen naar die wereld terugverlangen. En dat zelfs een land van melk en honing noemen. Zo kun je jezelf enorm voor de gek houden. We zijn weggehaald uit het paradijs, zo klinkt het bijna, en in deze woestijn gebracht om ons hier te laten sterven. Zo vergeetachtig is de mens ook. Ze weten niet meer dat Egypte het land van de slavernij was, en ze weten ook niet meer dat het hun eigen schuld was dat ze allemaal in de woestijn zouden moeten sterven. En dan komt daar ook nog die Mozes en die speelt de baas over ons. Mozes gaat weer naar de Heere God. We lezen dan niet dat hij op zijn aangezicht valt, maar hij doet twee dingen. In feite vraagt hij om het oordeel. Dat vind je wel vaker in de Tenach. Ze willen offers brengen, Heere God. Straks komen ze met hun wierookpannen. Ze willen zo graag priesters spelen. Neem hun offers niet aan. Laten ze op geen enkele wijze de indruk krijgen alsof zij ook priesters voor uw aangezicht zouden mogen zijn. En het tweede wat hij zegt, dat is een stukje zelfrechtvaardiging. En dat klinkt misschien negatief, maar dat hoeft het niet per se te zijn. Samuel in zijn grote afscheidstoespraak zegt dat ook tegen het volk. Ik heb nooit jullie os of ezel gestolen of woorden van gelijke strekking. Ik heb jullie nooit onheus bejegend. Ik heb niks van jullie geëist. Zo zie je het ook. Ik ben geen dictator. Ik heb zelfs geen ezel van hen gevorderd. Ik heb hen op geen enkele wijze uitgebuit. Heere God, ze richten zich tegen mij. Maar u weet hoe ik ervoor sta. Wat we hier hebben en waar Mozes ook om vraagt en wat er ook gaat gebeuren, is iets wat we al vaker gevonden hebben in de Torah. En het is iets wat we in het hele Oude Testament terugvinden. En we vinden het ook terug in de kerkgeschiedenis. Een paar keer geleden heb ik daarop gewezen, weet u nog wel, hoe we ook in de middeleeuwen nog de heksenprocessen kenden, waarbij die heksen, zogenaamde heksen, getoetst moesten worden. Bijvoorbeeld door ze in het water te gooien. Als ze dan verdronken, dan waren ze geen heks. Alleen al de dwaasheid van die redenering. Maar bleven ze drijven, dan hadden ze geen gewicht en dan waren ze wel heks. En dan werden ze verbrand. In beide gevallen stierven ze. Wat is een mens een dwaas wezen. Maar ook bijvoorbeeld het godsgericht. Als een vrouw valselijk beschuldigd werd, dan kon zij een man uitkiezen die voor haar in het strijdperk trad en daar de strijd aan bond. En dan was men ervan overtuigd, als die vrouw onschuldig is, dan zal de Heere God die man laten winnen. En dat is hier eigenlijk ook zo. Mozes vraagt opnieuw om een godsgericht. God moet uitmaken aan wie het ambt toekomt. Weet u waar we dat het eerst vonden? Dat was al niet zo lang geleden, nummer 5, bij het offer van de achterdocht, van de jaloezie. Niemand kon uitmaken of de man gelijk had die zijn vrouw beschuldigde van overspel, of dat de vrouw gelijk had die zei dat ze onschuldig was. En dus werd er een ritueel gevolgd waarbij de Heere God dat zelf moest aanwijzen. En straks in nummer 17 zien we hetzelfde. De bloeiende staf van Aaron is ook een vorm van een godsgericht. Een godsgericht is dus een oordeel waarbij de Heere God rechtstreeks van bovenaf ingrijpt en duidelijk maakt aan wiens kant hij staat of wat er moet gebeuren. In Jozua 7, bij het aanwijzen van Achan, hebben we dat. In 1 Samuel 14, daar vraagt Saul om zo'n godsgericht tussen hem en Jonathan. In Jona 1 natuurlijk, laten we het lot werpen en kijken wie de schuld is van deze storm. En het lot viel op Jona. Zelfs in Handelingen 1 wordt nog het lot geworpen om de 12e apostel aan te wijzen. Nadat de Heilige Geest is uitgestort, in Handelingen 2 lees je dat nooit weer. Ik zou bijna zeggen, dat was nog echt behelpen in Handelingen 1. Toen de Heilige Geest was uitgestort, kon die gewoon zeggen in Handelingen 13 in Antiochië: zonder mij nu af voor het dienstwerk waartoe ik hen geroepen heb, Saulus en Barnabas enzovoort. Toch moet je niet gering denken over het lot. Sommige mensen hebben dat vroeger verboden, mens erg je niet, en dat soort bordspelen. Want het was eigenlijk, als je die dobbelstenen wierp, een beetje God verzoeken. Want het is een heel interessant en belangrijk principe in Spreuken 16, vers 33. De mens werpt het lot, maar de Heere bepaalt hoe dat lot terechtkomt. Mijn vrouw benadrukt altijd graag dat er geen toeval is. En dat betekent dus ook dat spelen die gebaseerd zijn op toeval, dat zou eigenlijk niet kunnen, want het is een soort godsverzoeken. In elk geval zien wij dat in een aantal gevallen waarin de loten geworpen werden voor het aangezicht des Heren, dat is even wat anders dan mens erg hier niet, dat daar de Heere God inderdaad door die loten een uitspraak deed, een godsgericht voltrok. Nou, hier gebeurt het, hier staan ze dan. Beide partijen, Korach en zijn mannen, Datan en Abiram, staan daar voor God en heel veel getuigen. En dan zie je dat de Heere God de zaak zeer ernstig neemt. De Shechina verschijnt. Klemtoon op de laatste lettergrepen, zoals gewoonlijk in het Hebreeuws. Shechina. Nog even heel kort. Het woord komt niet in het Oude Testament voor. Het komt voor in de rabbijnse literatuur. Het komt van Shagan, wonen. En het betekent letterlijk het wonen van God bij de mensen. Maar vandaag ging het betekenen de heilige tegenwoordigheid van God. Vandaag ging het betekenen de heerlijkheid van God. En de rabbijnen, met name in de Kabbalah, hebben nog veel meer dingen daaromheen verwikkeld. Maar in elk geval, als er staat in de Torah de heerlijkheid des Heren verscheen, en dan ging dat gewoon gepaard met die wolkolom, die dan als het ware even zijn plek boven het Allerheiligste verliet, en dan zich bewoog tussen het volk, dat was dus ook heel zichtbaar en heel dramatisch, dan zeggen we, de Shechina verschijnt. De heerlijkheid des Heren maakt zich op een heel bijzondere wijze zichtbaar. Dat zichtbaar worden is altijd betrekkelijk, want je ziet de Heere God niet. De Shechina is tegelijkertijd verhulling. Er komt een stem uit de wolk, zelfs nog op de berg der verheerlijking. In Lucas 9 kwam een stem uit de wolk. Maar als Petrus dat later beschrijft, dan schrijft hij in zijn brieven dat dat eigenlijk de Shechina was. Dat daar de heerlijke stem van God uit die wolkolom te horen was. En nu kondigt God het oordeel aan. Ik zei al, hij neemt deze zaak ernstig. Dat is een mooi vers dat daarover gaat in Psalm 105, vers 15. Daar gaat het weliswaar over Abraham, Isaac en Jacob, maar het principe is hetzelfde. Daar zegt de Heere God, raak mijn gezalfde niet aan. Om het wat platter te zeggen, blijf met je vingers van mijn mannen af. Dat gaat daar over de aartsvaders, maar dat geldt hier ook voor Mozes en Aaron. Niet omdat ze als mens belangrijker zouden zijn dan andere mensen, maar vanwege het ambt waarin de Heere God hen zelf gesteld heeft. En als nu het oordeel dreigt, want er gaat natuurlijk een enorme dreiging uit van die verschijning van de Shechina, dan zegt Mozes, alstublieft niet de hele vergadering. Zo massaal was blijkbaar de ondersteuning voor Korach, Datan en Abiram en hun bende. En dan komt de opdracht een scheiding te maken. Nou, Ibn Ezra, die probeert ons dat even plastisch voor te stellen. U herinnert zich nog het plaatje van destijds. Ten zuiden van de tabernakel, daar vind je eerst in het, vlakbij de tabernakel de Kehatieten of Kohatieten. Maar je vindt daar ook onder andere de Rubenieten, iets verder weg, de Rubenieten gelegerd. En het zou heel goed kunnen zijn dat die tenten van Korach, Datan en Abiram, die bij die Kohatieten hoorden, heel dicht, de Korachieten, dat die heel dicht bij de tenten van Datan en Abiram stonden. In elk geval was het mogelijk om die tenten te isoleren en je daarvan af te zonderen, je daarvan af te scheiden, zodat die tenten met hun bewoners helemaal op zichzelf kwamen te staan. Rashbam zegt in vers 25 dat Mozes daar als het ware nog een laatste poging tot verzoening doet. Hij ging naar Datan en Abiram. Er staat verder niet bij wat hij doet, maar een laatste waarschuwing mogen we veronderstellen. Maar Datan en Abiram stellen zich heel uitdagend op. Ze willen van geen wijken weten. En dan kondigt Mozes het godsgericht aan. Het doet een beetje denken aan Elia die op de Karmel zegt, jullie bidden en dan komt er vuur van de hemel als het jullie God de ware God is. En anders zal ik bidden en dan komt er vuur van de hemel. Alleen heel grote godsmannen kunnen zulke uitspraken doen. Waarbij ze dus van tevoren al voorzeggen wat er gaat gebeuren. Dat is natuurlijk heel dramatisch. Dat laat ook zien de grootheid van Mozes. Mozes zegt, luister, deze mannen zullen sterven. Niet per se vandaag, maar ze zullen een keer sterven. Als zij op een gewone manier sterven, zoals mensen normaal sterven, in ouderdom, op hun sterven, op hun ziekbed, als dat zo is, dan heeft God mij niet gezonden. Maar als zij op, en dat staat er heel uitdrukkelijk, op een nieuwe wijze sterven. Als zij sterven op een manier zoals nog nooit eerder is gebeurd. En de rabbijnen, Nachmanides, Forno noem ik hier, die zeggen dat nieuw is dat hem hierin, dat de grond zich opende en ook weer sloot. Bij een aardbeving gebeurt het wel eens dat er een scheur in de aardbodem komt en dat daar mensen in verdwijnen. Dat kan tot op onze tijd gebeuren. In Amerika heb je dat wonderlijke dat er soms gaten in de grond ontstaan. Als toevallig net je slaapkamer daarboven staat, dan verdwijn je. Dat is echt al meer dan eens gebeurd met bed en al in de diepte. Maar nooit gebeurt aan wat hier gebeurde. Dat die aardkorst zich vervolgens weer boven je hoofd sluit. Dit is spectaculair. Dit laat zien dat het de Heere God is zelf die dat doet. En zo daalden deze mannen af naar de Sheol. De Statenvertaling en de herziene Statenvertaling heeft ondanks mijn protesten in die richting het er nog steeds vertaald nedergedaald ter helle. Nou, dat klinkt uit de geloofsbelijdenis goed, maar hier niet. Ze zijn niet in de hel afgedaald. De Sheol betekent bijna altijd gewoon het graf. Een enkele keer kun je vertalen dodenrijk. De NBG-vertaling doet dat redelijk vaak. Maar vaak hoeft het helemaal niet. Kun je gewoon vertalen graf. Er zijn gevallen zoals Jesaja 14, waar een gestorven koning door de schimmen in het dodenrijk wordt ontvangen met gespot. Daar moet je wel dodenrijk vertalen. Maar eigenlijk is de aarde hier een soort levend. Ze zijn levend begraven in de aardkorst. Dus meer moet je er niet van maken. Ik wil niet ontkennen dat ze vermoedelijk in de hel zijn terechtgekomen. Daar gaat het niet om. Alleen het woord kan je zo niet vertalen. En dat heeft hij dus van tevoren aangekondigd. Als ze op een totaal unieke wijze, zoals we dat nog nooit hebben meegemaakt, zullen sterven, dan geeft de Heer daarmee te kennen dat het rebellen zijn. Dat is dramatisch. Nou, de volgende verzen beschrijven dat. Het moet afschuwelijk zijn om zoiets mee te maken. Het is afschuwelijk een ongeluk mee te maken van die aard. Dat is even heel wat anders, maar dat is ook afschuwelijk. Dat om een of andere reden, dat, nou ja, hebben we al verschillende verschrikkelijke filmbeelden van gezien van aardbevingen, waarbij ineens een grote scheur ontstaat waarin hele mensen, hele auto's verdwijnen. Dat is afschuwelijk. Maar het is nog veel dramatischer als je weet, God is hier aan het werk. Als je echt de aarde ziet als een monster dat haar mond open doet en die mond weer sluit. Dat is wat hier gebeurt. En die 250 man, die worden door vuur verteerd. God spreekt hier. Hij spreekt hier door te handelen op een heel dramatische wijze. We zullen direct zien wat het merkwaardige gevolg daarvan is bij het volk. Maar ik wil eerst wijzen op een heel vreemde uitzondering. Dat horen we hier helemaal niet. Dat horen we pas in nummer 26, vers 11. Daar staat bijna laconiek, even in een tussenzinnetje, de zonen van Korach kwamen niet om. Dat is heel spectaculair, want de Datan en Abiram, maar die stonden ook met hun vrouwen en kinderen voor de ingang van de tent. Dat hoor je bij Korach niet. Het zou heel goed kunnen zijn, maar dat is pure speculatie, dat die kinderen van Korach zich van het gedrag van hun vader gedistanceerd hebben. Aan de ene kant zie je in de Bijbel ook, en zeker in het Oude Testament is dat vaak pijnlijk, dat mensen geoordeeld worden samen met hun kinderen. Waarbij wij dan denken, ja, maar die kinderen hebben toch niks gedaan en waarom moeten die nou ook mee? Denk maar aan Achan waar dat bij gebeurde. Waarom moeten die nou ook mee omkomen? Er had natuurlijk vaak de gedachte achter dat in het Oude Oosten met zijn wraakgedachten en zijn vendetta, om het op zijn Italiaans te zeggen, dat dan die kinderen als ze groot geworden zijn zich verplicht voelen om de dood van hun vaders te wreken en dat daarom hele gezinnen moeten omkomen. Dat is de normale regel, ook in het Oude Testament. Het gebeurt steeds weer. En dan deze merkwaardige uitzondering. En die uitzondering is des te merkwaardiger omdat die kinderen van Korach later een belangrijke plaats innemen. Enkele van onze geliefste psalmen, het heigend hert der jacht ontkomen. En nog een heleboel andere, die stammen van de kinderen, de zonen van Korach. Ze waren natuurlijk ook levieten, dat bleven ze ook. En als levieten hadden ze ook een gewijde plaats. En je ziet aan de ene kant in 1 Kronieken 9 en 26 dat ze poortwachters werden. Dat klinkt misschien nou niet zo verschrikkelijk interessant. Maar u moet niet denken aan zo'n portier die bij een chic hotel staat. Dit waren mensen die mochten onderscheiden wie er binnen mochten komen en wie niet. Geen heidenen. Alleen Israëlieten bijvoorbeeld. De mannen mochten tot de mannen voor of doordringen, de vrouwen niet. De poortwachters waren mensen die waakten over de heiligheid van het complex. En daarmee eigenlijk over de heiligheid van God. En ten tweede hebben zij een rol gehad in de heerlijkheid van God door de verheerlijking van God als zangers en psalmdichters. 11 keer lezen we dat het een psalm is van de zonen van Korach. Maar u weet, psalm 42 en 43 horen eigenlijk bij elkaar. Had eigenlijk ook dezelfde melodie moeten hebben, dezelfde berijming, hetzelfde rijmschema, want het is eigenlijk één geheel. 2 keer lezen we psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder? En diezelfde woorden komen ook weer terug in psalm 43. Dat is eigenlijk één geheel. Maar goed, er blijven dan 11 psalmen. En in de herziene statenvertaling heeft men tegenwoordig ook aangegeven, gelukkig, waar het tweede, het derde, het vierde en het vijfde psalmboek beginnen. Bij 42, daar begint het tweede psalmboek. En daar horen wij de jammerklachten van die zonen van Korach. Het is net, dat is ook maar weer speculatie, maar het is net alsof juist die Korachieten, die aan het begin van hun geschiedenis zoiets dramatisch hadden meegemaakt, heel in bijzonder geschikt zijn om dramatische omstandigheden in het volk te beschrijven. Zoals je dat vindt in hoofdstuk 2, in Psalm 42, 43 en eigenlijk tot en met 49. 49 is wel een heel sombere psalm, maar er zit ook prachtig Psalm 45 tussen. Psalm 84, zelfs vindt de mus een huis, o Heer, dat is allemaal 87. Zijn stichting is op de bergen der heiligheid, allemaal kinderen van Korach. Wat jammer dat we nou niet meer weten. Hoe komt het dat zij aan het oordeel zijn ontkomen? En nogmaals, de zinnigste reden die ik kan bedenken, maar nogmaals, dat is geen enkele grond voor in de tekst, dat is dat zij zich van hun vader hebben gedistanceerd. Hoe dan ook, het was de barmhartigheid van God. Want normaal was het dat een heel geslacht werd uitgeroeid. En ik denk aan die tekst in Jacobus 2, vers 13. De barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dat is een mooie tekst als je over nadenkt. Er zijn twee die als het ware tegenover elkaar staan. En wie van die twee gaat het winnen? Dat oordeel dat verteert of de barmhartigheid die spaart en redt. De barmhartigheid roemt tegen het oordeel, zegeviert over het oordeel wat de kinderen van Korach betreft. Ik wil nog even een kleine vergelijking maken tussen nummer 15, van de vorige keer, daar ging het over die sabbatschender, weet u nog, en nummer 16. Want dat zijn twee principes die ook belangrijk zijn in de kerkelijke tucht van vandaag de dag. Je mag dat woord bijna niet meer gebruiken, kerkelijke tucht, niemand schijnt er nog aan te doen. Maar dat is ook wel een beetje begrijpelijk gezien de strenge tucht waarmee men vroeger vaak mensen bejegende. Zeer harteloos, met van weinig psychologisch inzicht getuigend. Maar vandaag lijkt het een beetje door te slaan naar de andere kant. Hoe dan ook, er zijn twee manieren. Het ene is wegdoen, het andere is weggaan. Wegdoen, dat is als de gemeenschap kracht genoeg heeft om het kwaad uit haar midden weg te doen. Dat is het principe van 1 Korinthe 5 vers 13, doet de boze uit uw midden weg. En dat vinden we eigenlijk in Deuteronomium vele malen terug, dat hopen we nog ooit te bekijken. Dat is het wegdoen van het kwaad uit het midden van het leger. Alles wat niet deugt, wat boosaardig is, wat kwaad is, dat moet worden verwijderd. Dat gebeurt natuurlijk in praktijk door steniging in die tijd. Maar in nummer 16 is er een andere manier. En dat zit hem in dat zich isoleren van. Je vindt dat meermalen in het Nieuwe Testament. Onttrek u aan zulke mensen. Dat wordt gezegd tot een gemeente, zoals in Romeinen 16. Het wordt ook tot individuele gelovigen gezegd, zoals in 1 en 2 Timotheus. Zich onttrekken aan. Het is niet altijd mogelijk het kwaad weg te doen. En dan is er nog maar één mogelijkheid en dat is weggaan. Net zo goed als je heel behoedzaam moet zijn met dat wegdoen. Dat is een laatste redmiddel. Dat doe je niet zomaar. Maar als het moet, dan moet het. Zo is het ook met het weggaan. Dat doe je ook niet zomaar. Anders krijgen we eindeloze scheuringen en een repeterende breuk van je welste. Er is heel wat gelegenheden waarmee de mensen weggegaan zijn waar geen echte Bijbelse redenen waren. Maar als het gaat om het kwaad zoals bij Korach, Datan en Abiram, dan is dat soms de laatste en de enige mogelijkheid. Dan moet je weggaan, dan moet je je onttrekken. Het laatste in Openbaring 18 vers 4 gaat dan weg uit het grote Babylon. Trek je aan dat Babylon. Je kunt Babylon niet meer zuiveren van het kwaad. Die kracht is er niet. En dan is de enige manier die overblijft het zelf weggaan. In beide gevallen is het resultaat hetzelfde. Je maakt een scheidsmuur tussen jezelf en het kwaad. Dan ging het merkwaardig. Die wierookvaten van die levieten, die Korachsbende, die moesten uit het vuur worden genomen. En het vuur dat erin zit, want ze kwamen immers met brandende wierook op houtkolen, dat moest worden uitgestrooid. Want die rebellen waren wel onheilig, maar die wierookvaten niet. Mozes had ze uitgenodigd immers om met wierookvaten te komen en wierook te branden voor de Heere God. Daar waren de vaten heilig, al waren die mensen dat zelf niet. En dan komt er een merkwaardig bevel. Van die koperen platen, van die koperen wierookvaten moet een koperen overtrek worden gemaakt voor het brandofferaltaar. Als een voortdurend zichtbaar afschrikwekkend teken. Ik zou ook aangeraden hebben, doe het niet te netjes, want dan zie je niet meer dat het een overtrek is. Je moet het zo doen dat je constant, als je ernaar kijkt, zegt, hé, komt die merkwaardige vorm ook weer, het is geplet. Het zijn die, oh ja, dat waren die wierookvaten, oh oh. Een blijvende waarschuwing, val niet in de zonde van Korach. Daarom in Judas wordt het ook herhaald, val niet in die zonde van Kajan en niet van Biliam en niet van Korach. Merkwaardig, er zijn twee grote koperen voorwerpen in de voorhof. De ene is gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Nou, wat voor geestelijke les u daaruit wilt trekken, lieve mensen, dat mag u nou helemaal zelf weten. Maar de vrouwen moesten hun koperen spiegels inleveren en daar werd het koperen wasvat van gemaakt. En de mannen moesten ook wat inleveren. Misschien dat ze allebei worden aangesproken op hun kwetsbare punt. De vrouw die te veel in de spiegel kijkt en de man die te veel onder een overmaat aan testosteron lijdt. En daardoor haantje de voorste wil zijn. Vrouwen komen niet zo gauw in opstand tegen het gezag als mannen. De een gemaakt van de spiegels van de vrouwen, de andere van de wierookvaten van deze opstandige mannen. Ze moesten geplet worden door de vaklui en daarmee moest het altaar worden overtrokken. En elke keer als je naar kijkt, dan weet je, vergrijp je niet aan een ambt dat jou niet toekomt. Maar ja, ze zijn hardleers en dan komt het volk, dat zogenaamde heilige volk, weet u nog wel, uit vers 3, die komen alweer, je denkt die mensen leren ook nooit. Maar ja, als je naar de kerkgeschiedenis kijkt, zie je exact hetzelfde. Nu komen ze dat Mozes en Aaron kwalijk nemen dat zij Gods volk gedood hebben. Terwijl iedereen kon zien, dit was een bovennatuurlijk ingrijpen van de Heere God. En opnieuw verschijnt de Shechina, voor de tweede keer in het hoofdstuk. En ze gaan dan naar de tabernakel toe en Abraham, Isaac, Ibn Ezra, die zegt dat was om opnieuw instructies van God te ontvangen. Wat is dat mooi in zo'n kritieke situatie. Niet te werk te gaan bij je zogenaamde gezond verstand. Maar elke keer de Heere te vragen. De Heere te vragen. Wat moeten we doen? En dan zegt God wat hij eerder gezegd heeft in de geschiedenis van Israël. Ik ga het volk verdelgen. En ze vallen voor de derde keer op hun aangezicht. Om voorbeden te doen. En opnieuw kun je zeggen. Israël wordt gered op grond van de voorbeden. Van Mozes en Aaron. Dat is een heel frappante schriftplaats, moet u thuis maar eens opzoeken. In Ezechiël 22. Waar God zegt, ik moest het volk oordelen. Maar ik wou het eigenlijk niet, maar het moest. Want er was geen voorbidder. Er was niemand die voor ze kwam pleiten. Ja, toen moest ik het wel doen. God wil gebeden zijn, zegt het oude lied, beveel gerust uw wegen. God wil gebeden zijn. Hij wil graag antwoorden op het gebed. Jacobus zegt in hoofdstuk 4, jullie hebben niet omdat je niet bidt. Nou zie je wat Israël eigenlijk aan deze hoge priester en deze leider Mozes te danken heeft. Dankzij hun leiderschap is het goed gekomen. Mozes leiderschap, het uiterste hulpmiddel dat hij heeft, zoals dat bij grote leiders is, dat is dat hij het recht heeft om oordeel uit te oefenen. Maar Aaron heeft een ander middel. Dat is verzoening. Hij is hoge priester. En dan gaat Mozes iets doen zonder gebod. Zonder precedent, dat wil zeggen, het was nooit eerder gebeurd. Hij zegt tegen Aaron, snel, neem een wierookvat, doe er een wierook op en ga in het leger, want de plaag is begonnen. En Gashbam zegt, reukwerk in de handen van onbevoegden. Dat was bij Korach en zijn metgezellen. Die brachten dood. Reukwerk in de handen van de bevoegde brengt leven. Reukwerk brengt dood of leven. Toen we denken aan 2 Korinthe 2 vers 14 tot 16. Het ene evangelie is een reuk des doods of een reuk des levens. Er was hier pas vlak in de omgeving. Nou, zo'n tijdje terug. Grote evangelisatiecampagne waarbij ze alle kerken wilden betrekken. En ze belden ook de zwaarste dominee van Leersum. En ze vroegen of hij ook mee wil doen. En zijn antwoord was, het evangelie is een reuk des doods ten dode. Waarop de andere ad rem antwoordde dat dat de halve waarheid is. Want het is ook een reuk des levens ten leven. Maar ik begrijp hem wel. Het evangelie maakt de verantwoordelijkheid van mensen alleen maar groter. Als je het evangelie hoort en je wijst het af, ben je er slechter aan toe dan wanneer je het nooit gehoord had. Maar het is heel merkwaardig. Ik weet niet of Paulus eraan dacht, aan deze geschiedenis, toen hij dat schreef in 1 Korinthe 2. Maar het is wel merkwaardig. Hetzelfde reukwerk kan de dood teweeg brengen, afhankelijk van de handen waarin het is. Een reukwerk in de handen van de bevoegde hoge priester brengt leven. Ja, en dat verachte priesterschap, hè, waar zo tegen gemopperd was, is absoluut noodzakelijk om het volk te redden. Zonder dat priesterschap, naar de mens gesproken, was Israël verloren geweest. En het opvallende is verzoening door reukwerk. Het is toch een vast principe in de Torah dat verzoening moet gebeuren door bloed. In de Hebreeënbrief lezen we: zonder bloedstorting geen vergeving. Ja, maar dan moet je bedenken, het volk staat op de grondslag van Yom Kippur, grote verzondag. En dat is elk jaar. Op die bodem staat het. En dan zie je wat dan daarin boven nodig is, want Yeshua heeft eenmaal het werk op het kruis volbracht. Maar sindsdien is hij dag en nacht bezig als onze hoge priester om voor ons tussen beiden te treden. Eenmaal heeft hij het werk volbracht, zegt Hebreeën 7 en 9 en 10. Maar hij is voortdurend bezig met zijn voorbeden. Openbaring 8 is daar een mooi voorbeeld van. Daar wordt hij dan genoemd een andere engel. Maar hij neemt haar ook van het altaar en offert dat aan God. En u weet, het reukwerk spreekt van de persoonlijke heerlijkheden van Yeshua. Hij staat daar als voorbidder aan Gods rechterhand in de hemel. Op grond van zijn persoonlijke heerlijkheden komt hij voor het aangezicht van God om voor ons tussen beiden te treden. Aaron staat met het reukwerk tussen de doden aan de ene kant en de levenden aan de andere kant. Daar waar hij geweest is, wordt redding gebracht. En aan de andere kant, daar slaat de dood toe. En wij die bijna aan het einde van de kerkgeschiedenis zijn gekomen, beleven eigenlijk weer zoiets. 2,3 miljard mensen op aarde die zich christen noemen. Maar het is weer alsof de hoge priester tussen de doden en de levenden doorgaat. Hoeveel van hen hebben leven uit God? Uiteindelijk zegt vers 49, 14.700 slachtoffers. Naast degenen die al eerder waren omgekomen. Een verschrikkelijke plaag. Het verhaal is nog niet afgelopen. Straks zie ik u graag terug.